I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Gijs?
Ten?
Het leek mij eens tijd om gewoon eens een soort...
Vinger aan de pols.
Vinger aan de pols. Ja. Ik bedoel, het is ook...
Wat is vinger aan de pols, even voor de jonge luisteraars?
Vinger aan de pols was een fantastisch medisch programma, Gijs.
Wat goed was dat, hè?
Ja, en er was echt in handen... Dat werd gepresenteerd door de absolute...
In de bekwame handen van Ria
vakvrouw
Bremer.
Ria Bremer, die ook stuivers in presenteerde.
Zeker.
Hè, van de gouden stuiver. Dus de vrouw was van alle markten thuis... En als je
wat
gewoon...
een veelzijdig talent als dat, hè, Ria
en als je
Bremer.
Iets, ook volgens mij echt nog van de klassieke afro, toch?
Ja, zeker. Ja.
Als je gewoon iets wilde weten over medische zaken, je moet bedenken...
Dan kijk je naar vinger aan de pols.
Er was geen Google. Er was geen Google, er was überhaupt geen internet.
Nee.
Dus je moest eigenlijk wel naar vinger aan de pols. En dat deden ook miljoenen mensen. Ja. Maar het leuke is dat die kennis die daar dus is verzameld... die lijkt nu overgedraagd zijn op onze luisteraars.
Ja, en daar vallen ze ons mee lastig.
En wij willen eigenlijk nu een soort dialoog aangaan.
Zeker.
Ja. Nou, er nog iets?
Nou, van alles.
Van alles.
Luister maar.
Luister
komt
maar.
Vanzelf.
Joep.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed. Ja.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teuntje.
Hoe is het?
Ja, met mij is het goed.
Ja? Ja. Ja. Zeg, ik sprak
heeft
dus iemand...
Heeft succes bij jou al...
Begin naar je hoofd te stijgen.
Ja. Oh, gelukkig. Ja, maar ik hoopte dat vorige week al zo zou zijn. Ja. Maar toen kwam ik meteen van de koude kermis thuis.
Ja, want ik zag dus later snippen terug.
Ja.
En toen zei ik, Teun, ik heb het idee dat het goed met je gaat. Zo begon het. En toen zei ik, nou... Pff. En nu pas
toen was die tweede of die derde druk was al in aantocht volgens mij.
De vierde druk wordt nu opgelegd.
Nou precies, maar ik dacht dus bij die tweede en derde al van nou, dit zal zijn uitwerking niet missen.
Van de mensen plofkip, hè?
Van de mensen plofkip, ja.
Ja, nee, maar ik had dus helemaal niet in de gaten dat je daar dus op doelde eigenlijk. Ik dacht dat je gewoon...
Nou ja, kijk, je keek vrolijk.
Ja.
Toen, maar dat bleek dus een masker te zijn.
Ja. Oh ja.
En ik linkte dat onmiddellijk aan
succes.
Het enorme succes wat er nu aan jou kleeft ineens.
Ja.
Dus ik dacht van, nou, dat zal 1 en 1 is 2 zijn. Dat gaat hartstikke goed met die jongen.
Ja, ja.
Maar ik heb het idee dat je het nu geïnternaliseerd hebt.
Ik heb het nu geïnternaliseerd, maar nu begin ik alweer te denken... Ja, ik moet eigenlijk ook alweer...
Vasthouden.
Nou,
doorpakken.
Nou, dat is natuurlijk sowieso altijd... Zodra je het in handen hebt, ben je bang dat het breekt... He, dat is nou helemaal zo. Maar ook dat ik eigenlijk heel veel andere dingen moet doen. Ik ben er met Yvette van Boven ook een boek aan het schrijven. Daar blijkt opeens dat er gewoon een deadline...
Jezus,
Ja, en ik heb dat helemaal verwaarloosd. En nu raak ik een beetje in de stress.
Oh.
Ja, want ik kreeg...
Want dus wat doe je nu de hele dag?
Nou ja,
Denken over drukken
en boekhandels bezoeken.
Ja, boekhandels
dus
bezoeken.
Dus daar staat van, kan je naar...
Waar kan je Teun vinden?
Ja, is Teun bereid om naar, wat was het nou ook weer?
Schouwen-Duiveland.
Naar Schouwen-Duiveland of Goeree Overvlak.
In principe wel.
In principe wel.
Als een helikopter regelen, prima.
Maar ja, dan denk ik... Maar goed.
Misschien moet je zoals die bevrijdingstour altijd. Op 5 mei is dat altijd... Kree zit met een helikopter.
Ja, en wat dan maar dus het leukste lijkt, dat je dan moet je altijd zo'n soort gebukt uit die weet je wel zo? Met je hand op je hoofd.
Om niet onthoofd te worden door die...
Ik denk toch wel ook van...
Maar dan kan je denk ik op een dag 8, 9 boekhandels bezoeken.
Wauw.
Met die helikopter.
Ja. Hallo Roosendaal!
En dan landt hij gewoon op dat dorpsplein van Roosendaal. Dan kom jij er zo gebukt
of
uit.
Kunnen ze daar niet gewoon een glazen huis neerzetten dan?
Je kan ook gewoon een soort ergens in het midden van het glazen huis neerzetten. Een soort, statische boekentour doen.
Statische boekentour?
Ja, laat de boeken liever hebben.
Ik vind eigenlijk
maar
het woord statisch en het woord tour wel een beetje...
Ja, maar dat is de leuke contradictie in deze. Ja.
Oh ja, de leuke contradictie.
Dus laat de fans maar naar jou toe komen. En dan ga jij gewoon in een glazen huis. Nou, op een sapkuur. Ook om je tegen de industrie te keren. Ja. En een op soort, een sapkuur de mensen
te... Herpes, bad piece.
Ja, herpes, bad piece.
Ja.
Nou, ik zal eens vragen
aan Simon van de PR.
Ja, en dan kan je misschien in de kleine uurtjes aan je nieuwe boek werken.
En het mooie is, mensen ook weten dat ik aan mijn boek moet werken, dan als ik dan in dat glazen huis zit en ze denken van ja, die gast, wat zit hij nou te doen? Hij zit helemaal niet aan zijn boek te werken. Dan voel ik toch die druk.
Je kan ook Yvette dan naar het glazen huis laten komen. Dat de mensen kunnen kijken hoe jij en Yvette samen aan jullie nieuwe boek zitten te werken.
Dat is ook wel een idee. Gij. Maar zou je in zo'n helikopter ook kunnen schrijven eigenlijk?
Ja, het is nog nooit gebeurd. Dus ik denk dat je het kan.
Ja,
ja, waarom zou dat niet kunnen?
Ja. Ik heb al eerder gezegd, dat is...
Wie zijn nou echt de beroemde helikopter? Adam Curry natuurlijk. Heeft er op een gegeven moment eentje in bezit gehad. Die had een helikopter.
Oh.
Op een gegeven moment. Jij heeft beroemde helikopter.
Heb je wel eens een helikopter gezeten?
Nooit.
Ik wel.
En? Ja. Nou, dan kan jij beter beoordelen of je erin kan werken.
Ik heb hoogtevrees, ik heb geen vliegangst. En toen dacht ik, wat zal het worden?
Hoogtevrees of vliegangst? Ja. En?
Ja, dus geen vliegangst.
Geen vliegangst, ja. Het heeft weinig met hoogtevrees te maken.
Ja.
Ik denk dat vliegangst heeft meer met claustrofobie te maken dan met hoogtevrees.
Nou ja, we hebben het ook wel eens gezegd. Oh, vliegangst. Dus het punt is... Ik hou dus juist wel van als anderen de controle hebben.
Ja, ja. Because you're not worth it.
Because I'm not worth it. Nee, bijvoorbeeld, daar heb ik al verteld dat Nafti dan helemaal weet hoe zo'n...
Ja.
Nu gaat dit...
En jij denkt de piloot heeft ervoor doorgeleerd. Is sowieso handiger dan ik.
Want er was toch een keer ook een bekende acteur. Laten we zeggen Bruce Willis. Maar zo'n soort figuur. Mm-hmm. Toen werd de piloot onwel. En die is toen naar voren gegaan. En die heeft toen het vliegtuig bestuurd.
Echt?
Ja. En ja, dat is dus mijn worst nightmare.
Ja, maar had hij daar een brevet voor? Was het ook al een vliegtuig?
Brevet van vermogen.
Was hij al een...
Volgens mij wel. Volgens mij kon hij het wel.
Dus John Travolta is zo naar voren gerend en heeft toen het vliegtuig aan de grond gezet. Zoals Willem-Alexander dat ook zou kunnen doen.
Ja.
Ja.
Er was ook een tijd dat je dan... Toen er überhaupt nog geen vliegschaamte ook bestond, hè? En dan kon het dat W.H. Alexander dan...
Nou, nog steeds volgens mij.
Vliegt hij nog steeds?
Ik zag laatst op... X, het medium waar ik met tegen heug en meug nog op zit, zag ik een foto dat
als hij... Je hebt een soort links dorpje daar op Twitter.
Ja, precies. Ja. Klein links Gallisch dorpje zit ik nog op Twitter.
Ja.
En dan zag je een foto van de koning.
Ja.
Die dan op zo'n soort roltrap die niet omhoog gaat. Zo'n loopband.
Ja.
Op Schiphol. Zo'n onscherpe foto. Een gezagvoerder.
Dus eigenlijk zo'n roltrap die dus niet omhoog gaat. Dat is eigenlijk ook een beetje een vorm van de obesogene samenleving.
Ja?
Ja.
Ja, maar het idee dat je al die afstanden echt moet lopen.
Ja, dat is toch goed voor de mens?
Ja, daar zou jij voor zijn. Ja. Zet maar stil. Ben jij sowieso voor het afschaffen van roltrappen?
Ja. Ja. Kijk, wat wel zo is, Gijs, wat dat dan gaat... is dat in gebouwen is altijd de trap moeilijker te vinden dan de lift. Dus als je binnenkomt, dan kom je meestal naar de trap. En als je dus zo iemand bent zoals ik, die dan toch vaak de trap wil nemen... dan moet je echt heel erg zoeken.
En doet de industrie dat expres? Dus je vindt dat er gewoon zo weinig mensen zijn die de trap willen nemen?
Ja, maar in ieder geval word je niet gestimuleerd om te lopen. Het zou beter omgedraaid kunnen zijn.
Ja, maar komt dat niet ook omdat gewoon de fysionomie van een gebouw... voorschrijft dat een lift kan zo met zo'n schacht gewoon in het midden van zo'n gebouw.
Ja, maar ze zetten die kokers toch vaak, want vaak zie je die koker. Ja, nu gaan we helemaal in de fysiognomie van het gebouw. Dat is mooi. Ja. Echt een onderwerp waar we allebei totaal niks van weten.
Maar ik zie meteen wel die activistische blik weer. Ja. Je wordt niet gestimuleerd. Ja. En waarom niet?
Ja.
Daar zit iets achter. Ja. Een groter plan.
Ja, precies. Nee, maar je ziet toch vaak bij een gebouw, ziet er gewoon aan de achterkant zo'n koker er tegenaan geplakt.
Ja.
Nou, dan kan hij toch ook aan de zijkant of op een andere plek.
Ja, en waar zit... Maar de trap zit altijd ook een beetje aan de zijkant, eigenlijk.
Ja, ja. Maar hij is toch vaak moeilijk
vindbaar. Maar er kunnen meer pijlen naartoe gebracht worden.
Ja.
Ja, is dat niet ook gewoon de mens die ervoor kiest om met de lift te gaan?
Ja, als het de mens wordt aangeboden, kiest de mens ervoor.
Nou, eerlijk gezegd, ik moet naar de vijfde in de Bijenkorf.
Ja.
Dan zeggen de trap is heel erg goed zichtbaar. Ja. En de lift is heel goed verstopt. Nou, dan ga ik echt lang op zoek naar die lift, hoor.
Ja?
En de hele tijd vragen aan alle verkoopsters waar is de lift.
Nou, maar misschien als het dan de tweede verdieping is, dan denk je van ja, om nu heel lang naar die lift te gaan zoeken.
Ja, ten...
ja, ik denk het toch.
Ja?
Ik denk het toch. Maar ik was ook, toen ik gewoon nog een actieve tv-carrière had, dan ging ik dan altijd in mijn eentje met zo'n statief. Want natuurlijk, als je een beetje de getapte jongen uit wil hangen in de tv-wereld, draag je als presentator het statief.
Ja, dan kan je de rest van de dag schelden dat je een ons weegt. Ja, ja, ja. Maar dan heb je wel het statief gedragen. Ja,
ja. Ja, ja. Oh. Dan ging ik altijd met dat ding de trap op. Want dat is gewoon, ik ben heel erg voorstander van gratis lichaamsbeweging.
Ja,
ja. Ja, je kijkt me heel serieus
aan. Ja, nou ja, ik neem altijd podcasts op in het Volkskrantgebouw.
Ja.
En dat zijn twee trapjes van niks die je dan op moet voordat je überhaupt met de lift gaat. Hè? Want je komt op een soort tussenverdieping.
Ja.
En daar is dan de balie. Nou, daarna ga je zo met de lift, maar daarvoor moet je twee trapjes...
Wel een gezellige balie met die boekwinkeltje daarnaast.
Ja, nou, het woord gezellig is niet het eerste wat er in me opkomt. Maar goed, het is een balie. Ja. De een zal hem gezelliger vinden dan de ander. Dat boekwinkeltje is schattig daarnaast. Ja. Maar voordat je bij die balie bent, moet je twee trapjes van niks op. En midden in die trapjes zit een roltrap.
Ja, dat is dus, haal die weg. Haal die gewoon weg. Ik bedoel, kijk, als hij daar niet zat, zou je hem ook niet missen.
Ja, maar zijn misschien mensen echt slecht ter been?
Ja, maar die gaan ook niet met de roltrap. Dus die mensen kunnen dan iets verderop met
een lift. Is ook een liftje.
Ja.
Hmm.
Ja.
Ja.
En Gijs,
ja, ik vind het prettig dat er dan zo'n roltrapje is.
Ja, tuurlijk, maar dat vinden mensen ook prettig.
Ja.
Ja.
Ja, maar om dan mensen het zo te gezelen met...
Het gaat erom dat de makkelijkste keuze zo op een presenteerblaadje wordt gegeven. Dus oké, als mensen dan wel een lift willen hebben, die is er ook. Ze kunnen ook kiezen.
Ja.
Alleen... Ja.
En dit vertel je in al die boeken.
Ja, jij bent daar dan heel cynisch over, maar die mensen die springen op de bank.
Als aalwol uit
Gods woord voor een ouderling.
Gods woord in een ouderling, ja.
Ik zit heel even naar die brillen van jou te kijken, hè, Gijs. En toen sprak ik iemand...
Gaan we het zo meteen nog over hebben.
Nee, maar die persoon die had dus...
Welke persoon?
Nou, ik sprak iemand... En die had die.
Is dit weer een van je beroemde geanonimiseerde verhalen? Ja,
ik kan het wel zeggen. Gisteren was ik op het verjaardagsfeest van mijn agent, Christine van Dillen. En ik gaf haar ook. Dus dan geef je op zo'n verjaardagsfeest gewoon je eigen boek cadeau. Nee, er was ook een collectief cadeau, maar ze wilde dat boek ook hebben. Dus dat gaf ik. En toen ging ze dus de opdracht lezen. Maar ik zei: heb jij geen leesbril? En wat had zij nou? Multifocale lenzen.
Ja.
Wist niet dat bestond.
Ja, we staan ook met een buitenrandje.
Ja. Ja, en nou vroeg ik me dus af... want ik heb dus ooit geprobeerd de leesbril... De multifocale leesbril waarbij boven niks was. Nou, dat werkte helemaal niet. Ik werd alleen maar heel scheel en misselijk van. En de hele tijd mijn hoofd in een bepaalde standaard te houden. Ja. Maar ik vroeg me of je dat dan ook kan doen wel met multifocale lenzen. En dat je dan... En toen hoorde ik, Gijs, dat Jeroen Pauw dat heeft... En dat hij daarmee, dus, want dat is vaak als je dus bijvoorbeeld een autocue moet lezen, maar ook iets voor je moet lezen.
Ik heb daar een andere tv-truc voor. Hè?
Wat was dat ook weer?
Want ik kan, kijk, op zich, ik kan oké lezen met zonder leesbril.
Ja.
Beter met een leesbril.
Met zonder leesbril
gaat het oké. Eén lens voor verkijker in en je andere al geen lens.
Oh.
En dan compenseren je hersens dat vanzelf.
Die hersens die zijn toch ook wel slim,
hè? Ja, dat zijn wonderbaarlijke dingen. Daar zouden ze echt eens onderzoek naar moeten doen, hoe dat allemaal werkt.
Dus wel een echte lens. Een leesbrillens heb je dan in?
Nou, ik heb gewoon één lens voor verkijken, dus voor de autocue. En één oog zonder lens. En dan gebruikt hij dat oog zonder lens gebruikt hij om te lezen.
Ja, maar ik heb een leesbril nodig.
Ja, weet ik. Ja. Maar goed, dit is even mijn persoonlijke truc.
Ja.
Die van generatie op generatie. Ik kom uit een geslacht van tv-presentatoren.
Ja. Ja. In ieder geval twee generaties.
Op generatie wordt hij overgegeven, deze truc.
Nou,
een verhaal, hè?
Fascinerend. Hey,
en jij was dus op het verjaardagsfeest van deze Christine.
Ja.
Gefeliciteerd nog,
trouwens. Ja, dankjewel. Ja.
Was het een jubeljaar of was het zomaar een...
60.
Oh, 60. Ja, dus het was groot uitgepakt.
Groot uitgepakt.
Want elk jaar op haar verjaardag?
Nee.
Nee, precies. Dit was echt zo van... Ook mijn stal.
De stal. Vooral heel veel stal.
Het was echt speciaal voor de stal.
De stal, ja. En het was dan... Café, restaurant Libertine was afgehuurd. Nou, het was één dolle boel. Ik had natuurlijk wel weer wat tafelkaartjes verwisseld.
Ja.
Ja.
Want je bent echt weer in vorm met tijd. Ja, je hebt je hele mojo weer terug. Ik merk het.
Wat erg is dat, hè?
Ja.
Nee, ik bedoel, het is zo erg dat ja, ik bedoel, jij snapt natuurlijk al wat ik bedoel. Maar wat erg is dat als er dus een soort blijken van waardering zijn, dat de mojo dan, dat die daar toch...
Daar leef je op, hè, blijkbaar. Ja.
Ja. En ik heb dus toch al een jaar lang tegen mezelf gezegd dat ik daar helemaal niet op leef.
Nee, dat je dolblij was dat je het niet meer had. Ja. Ja.
Wat eerlijk gezegd ook waar is, Gijs.
Ja, wat ook waar is. Maar het was ook misschien ook zo dat die blijken van waardering... zou ik zeggen, het land doorploegen. Terwijl je zelf altijd het statief moet dragen voor de monitor.
Ja, ja.
En voor de 20.000ste keer door het beeld lopen... Ja. Voor de keuringsdienst van waarde.
Ja.
Dat ook niet meer de blijken van waardering was... waar jij echt, waar je mojo hard van op aansloeg. Dit is weer echt een flink nieuw shot endorfine, wat je misschien gewoon nodig had.
Omdat het ook toch wel... En dat ken jij natuurlijk juist heel goed. Omdat jij dat de laatste tijd ook veel hebt gedaan.
Ja.
Omdat het gewoon wel echt mijn eigen project is.
Ja, dus dat is heerlijk.
Dat is natuurlijk heerlijk.
Ja.
Maar
goed.
Maar ik bedoel, het is niet zo dat ik nu een jaar lang een soort... schone schijn heb lopen ophouden.
Nee, absoluut.
Nee,
als luisteraar zal denken, dan wil ik ze echt zeggen, zo is het.
Ja, dan denk je van, waar hebben wij nu een jaar naar zitten luisteren?
Dit is het voor een nepshow geweest.
Nepshow, precies. De nepshow.
Ja.
Ja. Goeie titel.
De
nepshow.
Maar goed, jij komt bij die verjaardag van Christine.
Iedereen.
Dolleboel. Maar goed, dat komt ook omdat...
Bekende mensen die me allemaal feliciteerden met mijn enorme bestseller.
Jouw leven is nu een dolleboel.
Ja. Maar ja, goed, ik moet dus weer een beetje terug op aarde komen. Ik moet namelijk al die stukken gaan schrijven.
Maar Tuin, de regels van de zwaartekracht leren... dat je vanzelf weer keihard op aarde smakt op een dag.
Ja, en de regel van mijn brein zijn dat ik daar al veel te vroeg op preludeer.
Ja.
Ja, en al het verdriet alvast...
Je voelt het al knagen.
Ja, ik voel het al knagen.
Ergens aan de buitenrand van de euforie voel je het verdriet al knagen.
Zoals die multifocale lens met dat randje eromheen.
Precies. Ja. Het leesrandje begint zich al te manifesteren.
Begint al in te branden.
Ja. Maar goed, dolle boel. En had je daar... Kijk, het is toch, had je nou sociale angst op dat feestje?
Nou, van tevoren natuurlijk wel.
Ja.
Dan op een gegeven moment zie je gewoon iemand denk van nou, daar kan ik prima gewoon...
Daar ga ik mee praten. Ja, met die BN'er kan ik praten.
Moeten praten. Had jij, heel even tussendoor, Roel Maandrik bij Sven Kokkelman gezien? Want dat was meesterlijk.
Echt waar?
Dat was meesterlijk.
Vertel even.
Ja.
Sven Kokkelman.
Ja.
Wat is er nou gebeurd tussen Sven en Thijs?
Ja, dat is helemaal dus uitgedokterd. Oh, ja. Hè? Dus wat er is gebeurd, maar ja, jij moet het eigenlijk weten, want Thijs is jouw beste vriend.
Ja.
Je hebt zeg maar.
We appen hier niet over.
Je hebt Teun, Marcel en dan een klein tijdje niks. En dan komt Thijs. Dan komt Thijs.
Zeker.
Precies. Het was zo dat volgens mij had de omroep bepaald dat Sven en Thijs niet meer door moesten gaan. Maar intussen was Sven alweer bezig met een nieuw. Een nieuw duo of hij kreeg een nieuw slot binnen het programma en daar was Thijs eigenlijk buiten gehaald.
Oké, nou goed. Maar goed, hoe kwamen we hier ook weer op? Roel Maaldrink bij Sven.
Ja, dus Roel Maaldrink, ze hebben dan op vrijdag, dat is dan de politieke dag.
Ja, politieke vrijdag.
Ja, dan krijg je altijd de week van Thomas van Groningen.
Ja.
Ja. Leuk. En dan is er altijd iemand die gaat dan een soort verhalen vertellen over uit de oude doos, politiek gerelateerd. En nou, Roel Maaldrink die ging dan iets over, weet ik wat, kopspijkers, Vara, cabaret over politiek. En toen ging Sven Kokkelman een beetje laatdunkend doen over hoe gekleurd de Vara was over de politiek.
Ja.
En toen zei Roel Maaldrink van, tegenwoordig zijn er ook omroepen die dus oekases van bovenaf krijgen. Of zijn oekases misschien altijd van bovenaf? Ja. Zo zei hij het ook niet. Maar die oekases krijgen dat ze dus bijvoorbeeld VVD-mensen minder hard moeten aanpakken.
Ja.
En die Sven, hoe bedoel je? Hoe bedoel je? En toen zei hij van, ik vond het echt goed. Want het is best wel eng om zoiets te doen in zo'n talkshow. En dan ook nog een beetje...
Kalm te blijven. Iemand rustig aan te blijven kijken.
Ja, precies. Zei, nou ja, god, ik heb het over WNL. Hè? Dat is toch wel... Heb ik nooit iets van gemerkt. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk heel slecht van Sven Koekman. Dat hij zei van, ja, god, ja, misschien heb jij er nooit wat van gemerkt. Maar
het gebeurde wel.
Het gebeurde wel en het stond toch uitgebreid in het AD. En Sven zei van, nou, mag je zeggen, hoor, vind ik helemaal niet erg, zag je. Maar je zag gewoon helemaal een soort irritatie in dat hoofd. Nou ja, dat vond ik goed in ieder geval. Maar dus ik op zo'n feestje, Gijs, dan denk ik van, oké, dit is wel een figuur met wie ik wil praten.
En dan haak je aan.
En dan haak ik aan.
Ja.
Wissel ik dus ook even wat bordjes.
Ja, dus, nou, dat is jouw tip eigenlijk als je naar een, een diner gaat met tafelschikking.
Ja, want je moet voorstellen, het is een soort pijpelaarachtige zaak.
Ja.
Met, ik denk wel, minimaal 10 tafeltjes.
Jezus, waren er zoveel BN'ers?
Ja. Ja.
Ongelooflijk. Als er toen er een bom op dat restaurant was gevallen.
Ja, ja. Ja, goed.
Was je wel op een hoogtepunt gestorven?
Zou dat nou goed zijn voor de verkoop van het boekje, denk je?
Als je sterft?
Ja.
Nou, dat kan nooit kwaad, denk ik.
Nee, hè?
Nee. En dan ben je lekker van die deadline af.
Ben je deadline af. Ja. Leuk voor het zakcentje voor de oude dag van de kinderen.
Nou, ho. Ja. Ik denk dat je misschien als je gewoon blijft leven en bestsellers door blijft schrijven, dat zakcentje nog veel aanzienlijker kan worden.
En dan ben ik gewoon aanwezige vader.
En je bent hun papa. Ze hebben hun papa nog.
Ja, okay, dan doe dat dan maar dus niet.
Maar goed, er waren 10 tafeltjes in die pijpelaar.
Ik had het heel gezellig met Fons.
Ja.
Fons
van Wie is de Mol.
Fons van Wie is de Mol en van...
En van Kroegpraat.
De man van Kroegpraat. Ja. En van Kassa of Radar.
Radar.
Trouwens, even tussendoor weer, Gijs. Dat uitventen van wij waren in Wie is de Mol, dat mag wel eens stoppen nu.
Ja, er zou een soort datum opgezet moeten worden. Hè?
Van wij groeten altijd elkaar zo bij Wie is de Mol. Zo, dat is, ja.
Ik zeg, maar dat zat hij uit te venten.
Nee, maar dat zie je dan op de social media, zie je dat.
Hoe ze elkaar groeten?
Ja, dan zie je dus twee Wie is de Mol
kandidaten die komen elkaar tegen. Op een bepaalde manier.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dus dat mag.
Maar jij hoeft de Fons niet zo te groeten.
Nee, ik hoef de Fons niet zo te... Dus ik dacht, nou, lekker babbelen met Fons. Dus ik had hem gewoon... Hij zat al aan mijn tafel. Maar ik had gewoon in de tafel had ik gewoon wat
Je bent dus niet naar een hele andere tafel gaan zitten. Maar binnen tafels heb je wat gewijzigd.
Binnen tafels had je wat gewijzigd.
En was er een soort instant verliefdheid tussen jou? Een soort bromance tussen jou en
Fons? Dat was een bromance.
Oh, leuk.
Nou, en aan de andere kant zat Eva Jinek. Nou, dat is altijd fantastisch.
Zeker. Je zat tussen Fons en Eva Jinek in.
Ja.
Wat een avond.
Wat een avond. Hè? Ja, middag. Nee, het was een middag. Het begon om 1:00 en duurde tot 5:30.
Jeetje.
Ja, wel lang.
Ja, wel lang inderdaad. Ja,
wel lang. Ja. Ja. Ja, nee, maar goed, ik heb er verder eigenlijk niks over te zeggen. Behalve deze tip.
Oké, leuk.
Teun en Gijs.
Teun, ik zit met een ding. Je weet dat ik mijn probleem met mannen met hun hobby's. Mijn observatie mannen met hun hobby's.
Ja.
En ja, ik vind... Het grote probleem, moet je als man met je hobby, moet je dat nou met je vrouw delen?
En ik bedoel ook samen doen?
Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld een heel treurig, wat ik altijd een heel typerend beeld, waarin dit echt uitgebeeld wordt, is als je op zondag op de weg gaat, op de grote weg gaat.
Ja.
Vooral in het gooi.
En ik word je 130, Gijs.
Ja, dat is toch ongelooflijk, dat ze daar nu over zitten te vergaderen.
Het is gewoon publieke omroep en 130.
Ja, zo van die dingen van, nou, daar kunnen we gewoon even lekker over freestylen met elkaar.
Ja.
Maar goed, dan rij je door het gooi.
Ja.
En dan zie je altijd oude, opgepoetste, weet ik veel, het Aston Martin autootjes. Ja. Van die kleine sportautootjes. Daar zit dan zo'n man.
Ik zag een heel mooie foto volgens mij van Paul McCartney.
In een bizarre auto.
Ja, was ook een Aston Martin.
Oké.
Okay. Ja.
En dan zie je zo'n man met zo'n petje van die leren handschoentjes vaak. Zo helemaal...
Oude man.
Ja, zo zeker.
Kijk, ik vind eigenlijk, je moet gewoon of jong rijk zijn en in zo'n auto rijden, of het gewoon niet meer doen. Nee, maar ik vind een oude man in zo'n oldtimer, dat vind ik gewoon nog sowieso van, ja...
Ja, maar Teun, als het je nou is gelukt om op je oude dag eindelijk een zakcentje bij elkaar te sparen. Ja. Ik kijk nu ook naar mezelf.
Ja, ja.
En het is altijd je droom geweest om in zo'n Aston Martin'tje te rijden.
Het
omdat Teun dit en Teun dat?
Nou, dat is wel een beetje waar we naartoe gaan
maar
in deze maatschappij.
Ik heb het gevoel dat dit mensen zijn die gewoon hun hele leven al in het geld. Ja. En dit is gewoon hun zondag. En dan zie je altijd naast zo'n man, zie je zo'n vrouw zitten.
Ja.
En dat is echt zo van, die man heeft een hobby, overduidelijk.
Nee, oké. Okay. Maar dan is het antwoord op jouw vraag gewoon nee.
Moet je niet in betrekken.
Nee.
Nou, mijn hobby is natuurlijk, mijn mannen en hun hobby is natuurlijk muziek en de Beatles.
Ja.
En ik overvoer iedereen thuis met mijn muzikale hobby.
Ja, maar het is ook een soort, hoe noem je dat, zendingsdrang.
Ja, maar dat vind ik juist een beetje triester ervan.
Ja.
Dat is ook altijd met mannen en hun hobby's. Dan hebben ze die hobby.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld een keer een interview gedaan met een man die suikerzakjes verzamelde.
Ja.
Die had dan...
Was ik niet bij? Hebben we er niet samen
volgens
gedaan?
Volgens mij niet. Ik heb een visual van mezelf alleen.
Ik vind het wel, echt een soort, ik vind het wel weer echt een soort interview, echt een soort onderwerp dat wij altijd bij de hoorns pakten.
Absoluut. Ja, ja. Hier sloeg ons journalistieke hart, begonnen echt sneller te slaan. Ja. Ik zie mezelf ook nog staan. Zo'n man heeft dan een soort...
Want er was ook, en zo hoort het ook.
Een heel klein kamertje. Ja. Waar hij dan zijn hobby in mag uitleven. Of een garage bijvoorbeeld. Ja. Maar altijd zo'n soort weggestopt. En die man zat met tientallen ordners vol met suikerzakjes. En deze open en die van dit is van café, dat en dat. En die man had dus een hele... Ja, café heel betoog over het maatschappelijk belang van suikerzakjes. Dus die je zag dan de geschiedenis van de wereld aan de suikerzakjes. Of je kon heel veel terug... Ja, dat is dus
rationalisatie.
Dat is rationalisatie van je onzinnige hobby, je verzameldrift. Maar daar hebben mannen met hun hobby's die denken...
Ja. Nee,
denken dat er een soort groter belang is.
Ik wil nog een stap... Want jij gaat nu van de man naar de vrouw. Maar wat ik eigenlijk minst zo belangrijk vind, is van de man naar het kind.
Ja, nou dat is natuurlijk, zeker als je zoons hebt, is dat natuurlijk fantastisch.
Ja, want ik vind bijvoorbeeld ook, ik vind het dus heel ontroerend dat jij dus bijvoorbeeld met jouw zoon...
Benjamin.
Ja, de Beatles deelt.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen, vaders die met hun zoon naar voetbal gaan.
Nou ja, dat doe ik ook met Ben.
Dus maar daar heb je helemaal geen twijfels over.
Nee, dat is een soort de natuurlijke loop der dingen. Ja. En bovendien merk ik dat het nu aanslaat. Ja. Kijk, kan natuurlijk zijn dat ze in de
puberteit... Maar je moet er eerst heel lang wat instoppen.
Je moet heel lang wat instoppen en dan komt er wat uit. Ja. Hè? Zo gaat het in het leven. Ja. Maar dat slaat nu aan. En in de puberteit, hij zet zich niet af, maar het is helemaal wakker geworden. En nu hebben we bijvoorbeeld ook gesprekken over de Beatles.
Ja.
En dan Aaf heeft dus ooit over de Beatles gezegd... Dan zei ik van, maar Aaf, hou je dan helemaal niet van de Beatles? Zei ze, jawel, ik vind het prima, achtergrondmuziek. Ja, dat is dus
dodelijk.
Dat is dingen die zij zegt.
Ja, ja.
En nu was het dus ook zo dat wij zaten van, oh, de Beatles is zo fantastisch. Ik zei tegen Ben van, voor mij is het gewoon de Bijbel. Elk detail is belangrijk. Nou, dat beaamde helemaal. En zei Aaf van, ja, maar dat snap ik ook wel. Want ik vind dat ze ook best wel leuke liedjes hebben. Ja, het is gewoon... En nu was ik laatst, kwam ik thuis.
Ja, maar ben je dan geërgerd?
Nee, ik ben niet geërgerd. Ik vind het ook leuk en ik vind het ook lief. Maar het is wel, je moet je wel echt neerleggen bij het feit dat er gewoon bepaalde dingen zijn die je niet gaat delen met
maar
elkaar.
Maar ik vind dat dus beter.
Om je daarbij neer te leggen.
Ja, dan dat je bijvoorbeeld die vrouw die oldtimer insleept.
Ja, precies. Ja, maar dat is wel een soort ding. Ja. Want je hebt dus inderdaad als man met hobby, heb je die zendingsdrang. Dat je eigenlijk vindt dat iedereen mee moet.
Maar als ik het goed heb, is Aaf ook iemand met hobby's?
Ja, maar een vrouwenhobby is altijd anders dan een mannenhobby. Want een vrouwenhobby is meer een soort...
Je
houdt je verre van, maar goed. Ja. We zijn even onder ons. Ja. Nou. Maar mannen hebben een soort domme, maniacale neiging. Ik bedoel, dat is gewoon...
Ja, ik heb het volgens mij niet.
Nee, maar daar heb je ook wel eens over beklaagd tegen mij.
Ja.
Dat je dat eigenlijk mist in je leven. Ik zeg het ook heel generaliserend. Ja, 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 hè? En er zullen ook zeker uitzonderingen zijn.
Ja.
En ik heb bij vrouwen hun hobby vaak meer gewoon een hele leuke bezigheid is. Gewoon iets om lekker bezig te zijn.
Ja.
Maar bij mannen is het belangrijkste in het leven. Wat ik nu dus had gedaan.
Ja.
En dat was voor mij dan, zou ik zeggen, het bewijs. Ik dacht van eigenlijk is mijn hele zendingsdrang mislukt. Ik had een plaat van Dolly Parton opgezet. Ja. The Best of Dolly Parton. En ze zei, dit vind ik nou een mooie plaat. En zeg het is The Best of Dolly Parton.
Ja.
Dat is net zoiets alsof je zo'n schilder... Dat IKEA-schilderij van Audrey Hepburn ophangt. En dat iemand zegt, god, dat vind ik nou een mooi werk wat je daar hebt hangen.
Ja.
Dus dan is gewoon eigenlijk missie mislukt.
Wat was de missie dan?
Ja, de missie is toch altijd dat je iemand wil overtuigen van je diepe liefde. En dat is hiervoor een hele goede plaat bijvoorbeeld. En niet voor The Best of Dolly Parton.
Ja.
Ja, het is een soort...
En waarom zette je die op?
Omdat ik gewoon muziek dacht. Ik zet ook gewoon eens even lekker makkelijke muziek op.
Oh.
Ja.
Ja.
Er zat geen diepe gedachte achter.
Eigenlijk is de vraag... De dieperliggende vraag is... Wil je, dus los van of je een hobby deelt... Maar wil je überhaupt hetzelfde zijn als ja, je partner.
Maar in het geval van die hobby moet je dan op een gegeven moment accepteren.
Ja, maar daarmee accepteren is dat iemand echt een ander persoon is ook.
Maar dat is eigenlijk misschien natuurlijk heel goed. Ja. Ik heb trouwens ook een gezondheidsupdate. Hè?
Oh ja, ik ga straks ook over mijn gezondheid praten.
Oké, heel even. Want het blijkt dat als je, zal maar zeggen, een gezondheidskwestie voorlegt in deze podcast. Ja. Dan is een soort groot team van medisch specialisten blijkt er te luisteren.
Ja.
De algemene...
Mensen zijn onder andere heel erg gespecialiseerd in het fenomeen slaapapneu.
Slaapapneu, een groot... groot leger slaapdokters onder de luisteraars.
Handig.
Die wisten allemaal zeker dat ik slaapapneu bleek te hebben. Nou, wat ik dus de meest onsexy kwaal ter wereld vind.
Ja.
Ik ben naar de huisarts gegaan. Ja. Teun, ik heb geen slaapapneu.
Dus kijk, volgens mij was mijn benadering prima. Ik zei, Gijs, ik weet niet of je het hebt, ik weet het niet. Maar ga gewoon even naar de dokter.
Haal er een arts bij. Dat heb ik me ook echt ter harte genomen, Teun.
Ja.
Ik ben naar de dokter gegaan. Die heeft gezegd, eerst ging ik op internet allerlei... soort tests doen en moest ik de omtrek van mijn hals meten en zo. Dat vond ik allemaal heel onprettig.
Ja, lastig
en zeggen
ook.
dat ik 50 jaar of ouder was.
Ja.
Nou, één grote confrontatie
en had je
met
toen
de werkelijkheid.
Volgens het internet wel staan.
Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Want ik werd er depressief van. Vond vooral de omtrek van mijn hals meten. Ja. Dat vond ik echt een brug te ver.
Ja.
Dus ben ik naar de dokter gegaan.
Er is trouwens één website, die is gewoon van de huisartsen.
Ja.
Die heet thuisarts.nl.
Ja.
Dus als je dus wil scrollen en niet wil dat ze automatisch heel het zeggen dat je kanker hebt.
Ja, moet je naar thuisarts.nl.
Dat wordt ook echt aangeraden door artsen. Daar mag je gewoon op kijken.
Okay.
Ja.
En dan zei, val je te pas en te onpas in slaap?
Ja.
Dan zei ik, nee, ik val gewoon in slaap als ik in de bioscoop zit.
Ja.
Of als ik tv zit te kijken. En hij vroeg, word je doodmoe wakker? Ik zei, nee, ik word eigenlijk gewoon wel fris wakker. En heeft degene die naast je slaapt, zegt hij dat je de hele tijd je adem in zit in te houden? Dat had ik ook niet. Nou, naar alle waarschijnlijkheid geen slaap.
Wat heb je dan?
Nou, gewoon moe. Gewoon wat mijn moeder zei.
Ja, gewoon wat mijn moeder zei.
Ja, precies, de diagnose van mijn moeder.
Ja.
Dus ik wou jou en de luisteraars even geruststellen hierover.
Ja. Ik hoop nou niet dat er luisteraars gaan zeggen... ja, maar toch, ja, maar dit.
Je weet het nooit met luisteraars. Ze zeggen autonoom opererende wezens.
Ja.
Doen we na de reclame, doen we jouw gezondheidsperikelen. Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Zoals je weet vind ik duurzaamheid, net als jij... heel erg belangrijk.
Ja, dat weet ik, ja.
En daarom ben ik zo ongelooflijk blij dat ons lievelingsbrillenmerk... we hadden het al net over mijn bosbrillen van dat merk. Ons lievelingsbrillenmerk Ace & Tate dat ook vindt. Dat zijn echt duurzaamheidsmaniakken,
zou je
kunnen
Ja, en wat ik ook mooi vind, Gijs, ze zijn transparant. Dat is
heel
transparant. Sowieso handig bij een bril, natuurlijk.
Zeker.
Maar wat ik er eigenlijk nu mee bedoel...
Ja.
is dat Ace & Tate niet beweert dat ze alles perfect doen.
Oh, daar heb ik zo'n boordje.
Want dat heb je vaak, hè? Dat bedrijf zegt, we doen alles perfect. En nou, dan komen mensen zoals ik langs zeggen... nou, hey.
Het is niet perfect.
Dit is niet perfect.
Ja.
Maar, Gijs, en dat is ook fijn... ze doen wel hun uiterste best... om een zo verantwoord mogelijke onderneming te zijn.
En dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Beter dan je best kan je niet doen.
Nee.
En dat zeg ik ook over Ace & Tate. Ja, je gaat meteen allemaal gezichten bij trekken.
Nee.
Maar ze doen echt, echt hun best. Teun, sinds 2021 zijn ze B Corp gecertificeerd. En B Corp staat voor Benefit Corporation. En met deze certificering, Teun, laat je zien dat je het belangrijk vindt... om niet alleen financiële waarden... maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. Ontzettend belangrijk.
Ja, en natuurlijk ook gewoon goede brillen maken. Dat vinden ze ook belangrijk.
Dat vind ik natuurlijk. Daar zijn ze voor opgericht.
Daar begint het mee.
Dat is begonnen in New York, hè? Waar die ene oprichter
ineens
iets van,
hey,
het kan anders.
Het kan anders, het kan beter.
Ja, precies.
Ja, en daarna zijn ze dus hun uiterste best gaan doen, Gijs.
Ja.
En weet je wat ik nog meer zo goed vind, Gijs, aan Ace & Tate?
De fysieke winkels.
Juist. Kijk, het punt is... Kijk, eigenlijk hoeven wij niet meer met elkaar te praten... want we weten toch al wat de ander zegt. Maar ja,
ik vind het toch leuk om het te doen.
En leuk om te doen en de luisteraars er ook in mee te nemen. Gijs, zeker. Hoeveel fysieke winkels denk je er inmiddels zijn?
Volgens mij 83.
Nee, 87.
Oh, ik had die laatste vier nog niet meegerekend.
In hoeveel landen?
10.
Ja, dat is goed. Dus nog even voor de duidelijkheid. Zodat noteer even thuis. Ja. 87 Ace & Tate winkels in 10 landen. En het goede is, Gijs. Jij denkt van, nou, misschien hebben er 5 een uniek design. Of 12.
Ja.
Nee, al die 87 winkels hebben een uniek design. En zitten ook allemaal op toplocaties.
Ja, Teun, een toplocatie. Dat betekent voor Ace & Tate juist niet in de drukste, grootste en meest toeristische winkels zaten. Nee, daarin zijn ze echt heel nieuw en vooruitstrevend.
Ja?
Want die jongens hebben ook gezegd van ja, moet je nou altijd op die waanzinnige hotspot gaan zitten? Nee, kies leuk, juist de leuke dingen die ook de lokale mensen herkennen als een leuk plek.
Lokale mensen mogen ook wel eens wat.
De Middenweg, onze eigen Middenweg. Hè, daar wonen wij om de hoek.
Ik loop er soms gewoon even binnen om, gewoon, om dat unieke design op te snuiven.
Dit is echt een ECT-plek, want dit is een originele, leuke, lokale plek.
Waar dan ook allemaal andere leuke mooie winkeltjes, boutiquejes, eetcafés, delicatessenzaken en gij zelfs boekwinkels.
Ja.
Dus ik zeg ook, weet je wel, dat je denkt van nou, ik wil een boek kopen. Hè? Bijvoorbeeld Mensen Plofkip. Ik wil het ook goed kunnen lezen. Ik heb er een leesbril bij. Dan kan je gewoon van de boekwinkel naar ECT en terug.
Ja,
kan gewoon.
Ja. En je kan oogmetingen laten doen in die winkels.
Wauw.
Ja.
Hoe lang duurt zo'n oogmeting, Gijs?
Reken op een minuut of 20. Reken op een minuut of 20.
Zou wel duur zijn.
Ja, hebben ze goed opgeleide opticiens?
Is dat duur, zo'n oogmeting?
Is logische service.
Oh ja,
is gratis.
Oh, daar hebben we het vorige keer over gehad. Logische service is gratis, ja.
Ja, goed opgeleide opticiens. En het personeel kan ook heel goed stylingadvies geven.
Want ik heb laatst een nieuwe zonnebril gekocht. En een stylingadvies. Hij kreeg dus van twee kanten stylingadvies. Ja. Van Guusje en ECT. Nou, dan heb je dus wel de kanonnen bij elkaar.
Precies. Teun, even een recap.
Graag.
Brillen, beeldschoon, service, geweldig.
Ja.
Prijzen, duidelijk en laag.
Ja.
Winkels, prachtig. En ook prachtig, het blauwe flesje met de cleaning kit.
Ja.
Dat je met onze kortingscode gratis krijgt bij aankoop van een nieuwe bril.
Wauw. Dus ga naar aceandtate.com/teunengrijs vertellen alles. Dus aceandtate.com/teunengrijs vertellen alles. En ontvang met de code teunengrijs vertellen alles. Inderdaad dus, Gijs, je zei het eigenlijk al. Een gratis cleaning kit bij aankoop van een nieuwe bril. En belangrijk om te weten, de kortingscode moet met hoofdletters.
Daar zijn ze heel streng bij.
Het is, ook nog, het is ook goed dat ze ook gewoon...
Dat zijn principiële mensen.
Ja, precies, ja. Wat is een kortingscode zonder hoofdletters?
Lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gijs, het leuke is dus dat onze luisteraars niet alleen specialist zijn op het gebied van, hoe heet het, wat jij hebt?
Slaapapneu,
van wat
maar
jij
ook
dus
mentale
hebt.
Stoornissen.
Mentale, ja, dus ze kennen het hele, hoe heet dat boek ook alweer? Dat boekwerk met
de mens is een plofkip?
Nee.
We zijn allemaal van hout of zo?
Nee.
Jan Voudrenne.
Nee, het heet iets van het...
Jan Voudrenne.
Nee, ik bedoel iets van Ja, er is zo'n handboek met alle mentale stoornissen erin.
Nou, dat is een handboek mentale stoornissen.
Nou, en het blijkt dus, Gijs, dat ik had het vorige keer over... Nou, misschien heb ik wel ADD, ADHD. Ja. Je moet altijd ook zeggen ADHD, hè? Niet ADHD. Tenminste, mensen die het hebben zeggen dat altijd. Maar misschien komt dat al...
Ja, maar als je ADHD zegt, klinkt meer als een soort... bepaald soort hi-fi mode.
Had je
niet
vroeger cassettebandjes die ADD of AAD waren?
Ja, datjes.
Ja. Ditjes en datjes.
Ditjes en datjes.
Nee, maar ADD was een betere kwaliteit dan AAD.
Ja, nou precies. ADHD. Als je ADHD... dat kan ik het niet meer zeggen.
ADHD.
ADHD zeggen, dan klinkt het alsof het dat is.
Ja.
Een audio-instelling.
Ja, niet een datje.
Terwijl ADHD...
Ja, ADHD.
Ja, dat heb jij.
Ja,
misschien.
Nou, misschien. Dus er waren eigenlijk twee dingen die dus ik wierp op. Misschien heb ik het. Nou.
Maar je wil niet de molen in, hè?
Ik wil niet de molen in. Dus ik wil niet de molen in. Nou, ik heb denk ik tientallen aanbiedingen gekregen, Gijs, van ik kan je wel een Ritalin pilletje
dat
geven.
Dat meen je niet.
Ja. Maar nu zat ik te denken van nou, ten eerste wil ik best een keer doen. Ook wel voor deze podcast, Gijs.
Ik denk zo'n, ik wil best een keer paddo's gebruiken.
Ja, precies, ja. En dan moeten mensen weten dat ik nooit iets...
Een soort spuiten en slikken worden we dan.
Ja.
Spuiten en slikken de podcast.
Ja. Nou, maar... Nee, niks. Maar ik moet de mensen wel weten dat ik er sowieso nog nooit eigenlijk drugs heb gebruikt. Hè?
Nee, maar dan, nou, wel gebloot, toch?
Ja, wel gebloot.
En heel veel gedronken.
Ja. Oké. Okay. Maar pilletjes vind ik dus eigenlijk eng.
Ja, maar het is wel leuk, want dan gaan we echt zo hier in de studio. Ja. Dan gaat Lennart het allemaal opnemen. Dan doen we echt de hele spuiten en slik experience van Teun gebruikt Ritalin.
Ja. Maar volgens mij werkt het pas na een uur.
Nou, dan wachten we hier een uur. Hallo.
Nee, maar neem ik dan een uur voor denk de aflevering Ritalin, of wat?
Nee, dat gaan we helemaal vol. Want ik denk dat bij Filemon Westlink ook is. Gaat hij met zijn crew zitten.
Die zat ook bij mij aan tafel.
Waar?
Bij dit feestje. Filemon Westlink.
Ach, wat leuk.
Ja. Ja, en die is dus, ja, ik mag misschien...
Had je zo'n kaartje ver weg gezet of dichtbij?
Nee, dat
even ik kan... eerlijk nu.
Ik moet zeggen, Gijs, ik let alleen op bij wie ik de kaartjes neerzet.
Ja.
En wie er nog meer aan de tafel, daar kwam ik eigenlijk later achter. Dat hij ook aan de tafel zat. Maar hij is dus zo'n iemand die volgens mij trucs gebruikt om het sociaal te houden.
Ja, omdat hij autistisch autisme heeft. Maar daar heeft hij toch zelf een programma over gemaakt?
Oh ja?
Van hallo, ik ben
autistisch. Nee, maar dan zegt hij dus van, heb jij broers of zussen? Ja. Snap je? Dus dat is lief. Een conversatie. Ja,
lief.
Ja, okay.
Heeft hij geleerd.
Nou ja. Goed, ik ben daar heel openlijk op ingegaan. Hebben we gewoon mooi over gepraat.
Ik heb twee halfbroers. Ja, maar ja, dat precies. Noem ik gewoon broers.
Nee, ik noem het halfbroers. Oh. Ik moet het van huis uit eigenlijk broers noemen, maar ik noem het toch halfbroers.
Oké, okay. Ja.
Maar... Dan moeten we dus heel lang op gaan nemen. Als we,
Ja, maar dat is een special. Want dan moeten we helemaal zien hoe die Ritalin inkikt bij jou. Hoe je van de zenuwachtige neuroot die je bent...
Ja.
Ineens verwoord tot de zen-boeddhist die je zal zijn.
Een zen-boeddhist zonder enige creatief vermogen.
Heeft Ritalin invloed op je creatief vermogen? Doodt het je creatief vermogen? Kijk, of denk je dat die nerveuze angst in jouw creatieve vermogen aanjaagt?
Denk ik een beetje. Nou ja,
is een misvatting, hè?
Ja?
Denk ik.
Ja, denk jij? Ben jij ook een specialist?
Ja, misschien zit je creatieve vermogen ook wel heel erg in de weg, hè? Dat nerveuze.
Nou, daar is nog niks van gebleken.
Nou, weet jij veel hoe creatief je had kunnen zijn?
Nee, maar kijk, want ik denk dus dat...
Jij zit nu gigantisch aan te hikken tegen die deadline met Yvette. Misschien als jij dat creatieve vermogen...
Ja, dat is waar.
Had je het al lang af? Dan was je meteen na die dacht je van, nou, ik wacht nu even tot de
focus,
eerste druk.
Focus, in ieder geval focus.
Dan had je focus gehad. Ja. En dan was je gewoon alvast begonnen met die recepten. Of ik weet niet wat voor boekje maakt, maar met die...
Oh, oké. Okay. Ja, maar dan moet ik bijna niet... Dan moet ik gewoon het nu... Maar kijk, dan denk ik ook, die mensen sturen mij dat. Willen dat dan misschien opsturen? Maar hoe weet ik, misschien sturen ze me wel gewoon in plaats van...
Waar zet hem op?
Of X, zo'n X-pil. Weet je wel, die zelfmoordpil.
Oh, ja. Ja.
Ja.
Ja. Wel leuk. Ja, wel leuk voor een podcast.
Ja. Ja,
ja, dat Lennart en ik hier gewoon zitten te filmen hoe jij sterft.
Heb je dat ooit dat verhaal gelezen over iemand, een meisje dat zo depressief was en die had toen zo'n pil genomen. En wat bij die pil gebeurt is dat gewoon een naar de andere lichaamsfunctie valt uit. En die wilde toen opeens niet meer. Die wilde niet meer dood. En toen ging die naar het ziekenhuis. Maar ze hadden daar geen antigif. Dus die konden daar gewoon, die moesten gewoon toezien hoe dat...
Ja, hoe dat gebeurde.
Dus dat wil ik niet. Dus misschien kunnen we het dan wel even laten testen. Iemand anders had mij gestuurd van wij kunnen doen, weet ik wat, ADHD-test in een dag.nl, zoiets.
Oh ja?
Ja, dan kunnen we je gewoon in één dag...
Dus gewoon een dag in de molen.
In een dag in de molen en dan kun je meteen daarna je medicijn voorgeschreven krijgen.
Nou.
Misschien is dat...
Ja, ik zou misschien toch de weg van de medische wetenschap willen bewandelen. Meer dan mensen allemaal zelfmoordpillen en paracetamol laten opsturen. En daar dan een keuze in
dus
maken.
Dus wel de molen in.
Ja, wat denk jij?
Ja, maar kijk, ik wil wel zeg maar kijken of zo'n pil werkt. En dat ik misschien daar nou heel fijn en gefocust voel.
Ja, ja.
Maar
die molen.
Maar ik vind toch, ja, ik hoef niet als zeg maar een groot collega schrijver zoals Erik Jan Harmens opeens ook weer zo'n label te hebben.
Ja, ja. Nee. Hey, en als we nou mensen een Ritalin laten opsturen en we gaan gewoon goed kijken. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand zo druk is met zo'n zelfmoordpil. Helemaal zo verkleden als een Ritalin pilletje.
Misschien baas van Unilever.
Oh, je hebt natuurlijk wel vijanden gemaakt, hè? Ja.
Zou je het kunnen laten testen?
Je kan toch ook je ecstasypillen bij August Delors laten testen?
August Delors?
Ja, dat was een soort drugs.
Was dat niet de vader van Barbara Delors?
Ja, dat denk ik niet. Nee. Dat, ja, hij is toch August Delors? Dat was een soort drugs van de GGD of zo?
Ja.
Zo'n drug, iemand van de Rutgers, hoe heet die stichting ook? Die zich altijd over drugs bezighoudt.
Oh, Jelinek.
Ja, in een andere stichting.
Ja, ik weet wel welke je bedoelt, maar goed. Ja. Ja.
Nou goed, misschien kan je bij zoiets ook bij zo iemand ook Ritalin laten testen.
Oké.
Ik weet het niet. Maar goed, Teun.
Ja, we gaan het wel doen.
We gaan het doen?
Ja, we gaan het doen.
Leuk.
En dan, dan kijken we wel.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs?
Teun.
We hebben al 35 jaar enorm veel losgaan.
35 jaar al?
Ja,
oh, ja.
Ja, dat klopt wel. Ja, ja, daar wil je ook nog over napraten op het sterfbed. Hè? Van wat hebben we
zeker,
een rol gehad
zeker.
Enzovoort.
En ik kwam allemaal oude leraren van ballet tegen.
Ja.
Vorige week.
Ja, en je stuurde foto's en ik herkende ze niet. Het was, nee. wel, was wel, best wel
confronterend.
Erg. Confronterend.
We zijn 35 jaar verder.
Ja. Maar Gijs, lachen, allemaal prima. Maar we schuwen ook serieuze onderwerpen niet.
Nee, zeker niet, Teun. Want nu willen we even aandacht vragen voor een schrijnend probleem. Dat alles met voedsel of het gebrek aan voedsel, Teun, te maken heeft.
Ja, Gijs, ik noem je even een verschrikkelijk indrukwekkend en vervelend getal. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Want ja, als je dus dat niet kan betalen, dan is voedsel vaak een sluitpost geworden. Naast de vaste lasten blijft er gewoon bij veel mensen veel te weinig geld over voor boodschappen voor een behoorlijke maaltijd.
Ja, veel mensen krijgen geen hulp en daar zijn verschillende redenen voor. Soms verdient iemand net een paar euro te veel om aanspraak te kunnen
dat
maken.
Dat is toch ook
hulp.
Belachelijk?
Ja. Ja, maar goed, dat is inderdaad zo. Soms staan ze al heel lang op een wachtlijst of soms zorgt schaamte ervoor dat mensen niet aan de bel trekken. Er zijn allerlei redenen waarom mensen eigenlijk wel recht zouden moeten hebben op hulp en het toch niet krijgen. Ja.
En nou is het goede, Gijs. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben.
Ja.
En dan hoef je dus niet naar een voedselbank of zo, maar met een boodschappenkaart kunnen mensen zelf kopen wat ze nodig hebben.
Ja.
Gewoon in de supermarkt of op de lokale markt.
Ja, en met het initiatief Boodschappenmaatje kan iedereen die dat wil iemand een half jaar lang een steuntje in de rug geven met boodschappen. En je kunt al vanaf 3 euro per maand boodschappenmaatje worden. En 3 euro staat gelijk aan 1 warme maaltijd. Kan je nagaan hoe makkelijk je mensen
ermee kan
helpen.
Dat moeten we gewoon doen, Gijs. Ja. Dat vind ik echt heel goed om te doen.
Ja.
Als boodschappenmaatje krijg je iedere maand een update en leer je meer over de personen die hulp geven en krijgen.
Ja.
En na 6 maanden stopt je donatie automatisch.
Ja, dit lijkt me eigenlijk een no-brainer.
Nee.
Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje. En dan kan je boodschappenmaatje worden. En de link is ook te vinden in onze show notes.
Ik zou het doen.
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo Hanneke.
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo.
Je klinkt ongelooflijk monter, als
ja,
ik het mag zeggen.
Vind ik ook.
Alsof je net een bestseller hebt geschreven.
Je zegt ook altijd maar wat.
Nee.
Nee.
Je klinkt echt monter.
Ja.
Maar mijn mam...
Ja.
Je vergeet...
Als ik jullie aan de telefoon heb.
Is de lijn slecht trouwens?
Nou, ze viel heel even weg, maar ze zei dat ze altijd monter klinkt als ze ons
maar
aan de lijn heeft.
Maar laten we dit gewoon... Dit parkeren we gewoon, zou ik
ja,
zeggen.
Teun wil het nu parkeren uit angst voor ruzie. Ja. Maar ik ben gewoon van jongs af aan behept met een radar om jouw stemming te peilen, mam.
Ja, en met een enorme fantasie om dat weer te geven.
Maar is het niet heerlijk dat als je eenmaal...
Back to different.
Maar het is wel heerlijk dat als je dus monter bent, dat je gewoon vergeet dat er ook tijden waren dat je niet monter was.
Ja, maar...
In het algemeen, hè? Ik heb niet speciaal over jou. Maar
want jij bent
als,
altijd
als
monter.
Als mensen dat zouden hebben.
Jij bent altijd monter, man.
Hoe is het met jullie eigenlijk?
Nou, met Teun is het heel goed.
Waar hebben jullie het over gehad vanochtend?
We hebben een beetje slappe koffie
zitten. Zitten jullie op je praatstoeltjes? Of?
Nee. Ja, Teun heeft een bestseller, hè? In handen.
Ja.
De mens is een plofkip. Nou, ja, veroverd Nederland. Met juichende
recensies. Ik las de recensie. Nou, die was gewoon juichend.
Ja.
Echt geweldig.
Ik stuur er even eentje naar je op, Hanneke.
Ja, hij stuurt er eentje naar je op.
Ook dolgraag.
Ja.
Dolgraag.
Dus, Teun...
Met Teun gaat het goed.
Met Teun gaat het goed. En met jou gaat het eigenlijk ook best wel goed.
Ja, hè?
Ja.
Ja, jij zweeft al weken een beetje door het leven.
Nou ja, sinds ik nog maar 1 tv-programma per week heb, voel ik me bevrijd van een last. Dus dat vind ik heerlijk.
Wat is dat, een geit, hè?
Enorme geit. Ja, je wil het en daarna wil je er weer vanaf. Het is, het leven zit toch vol rare streken.
En geiten.
En geiten.
Ja.
En geiten. Ik mis het wel, het programma.
Ja, dat snap ik. Maar goed.
Hoezo snap je dat?
Ja, zo'n leuk een anker op de zondagavond. Ja, leuk bijgepraat worden over kunst en cultuur. Wat willen mensen nog meer?
Alleen Gijs moet ook gewoon, moet ook gewoon nog een beetje zin in het leven houden.
Ja, moet ook aan mezelf denken.
Ja, hoor.
Kan niet alleen maar aan mijn kijkers denken. Hey mam, ik had het afgelopen week 2 keer achter elkaar, 2 dagen achter elkaar over Lisette Lewin.
Ach.
Ja. Gek, hè?
Waarom?
Nou, vraag 1. Leeft Lisette Lewin nog?
Nou, dat was dus... Ik was eerlijk gezegd een beetje in de veronderstelling dat dat niet meer zo was. Maar het blijkt
ja,
dat,
nee,
dat
ze leeft nog. Ja.
Ze leeft nog. En het was de eerste dag met Marga van Praag, die ik in mijn programma te gast had.
Oh.
En
oh, ja.
De dag daarna interviewde ik ook weer iemand die ook weer over Lisette Lewin begon, om mij onduidelijke redenen. Dus
ja. Misschien maken we een soort Lisette Lewin revival mee.
Door. Ja. Ja. Ja, Ines Polak, die oud-correspondent van Trouw.
Oh ja.
Had ik een heel goed interview mee, vond ik zelf. En nou, niet omdat ik goed was, maar omdat zij heel goed was.
Wisselwerking,
hè? Ja. Bij haar kan je denk ik gewoon iedereen ervoor zetten en dan krijg je een goed uur. Omdat ze gewoon heel goed is. Maar goed, het was dus een beetje Lisette Lewin feestweek. En toen moest ik denken aan onze oude dagen in Delcavi die wij sleten. Vaak met, ja. met Hedda en Lisette. Goh, wat een... Ja,
vertel eens even.
Aparte... Wij noemden Delcavi ook de Joden.
Ja, dat was een café.
Ja, lunchroom.
Lunchroom, ja. Lunchroom is echt het woord. In de Beethovenstraat.
Ja.
Ze hebben wel echt een straat voor een lunchroom.
Zeker. Ja. Zijn ze er nu nog? Want het is...
Nee, er zit nu zo'n Starbucks.
Zeker. Nee, maar ik vroeg me af, zijn er überhaupt nog lunchrooms in de Beethovenstraat? Of zijn het allemaal Starbucks en koffiecompanies geworden?
Nou, of lekkere broodzaken, of waar je boterhammen kan eten, weet je wel?
Ja, precies dat. Ja. Maar dit was vlak om de hoek van de Gerrit van der Veenstraat, waar Alfred Buitenkant ook woont, die ik dus tegenkwam met zijn vrouw Marjanke.
Onze leraar,
heb jij Alfred ook gehad, Teun?
Nou, ik heb voornamelijk heel veel Marjanke gehad.
Ja, Marjanke gaf geschiedenis en oude talen.
En oude talen?
Ja, maar voornamelijk geschiedenis.
Oude talen ook?
Ja.
In mijn tijd denk ik
niet. Nee, in jouw tijd niet meer, maar volgens mij oorspronkelijk oude talen. Ja.
En zij kon dus, zij dan als het druk werd in de klas, dan riep ze, stil leven!
Ja. Maar zij had echt de winter onder, hè,
en,
maar
zij riep mij vaak tot de orde, maar dan zei ze, Teun, stil leven! En dan zei ze meteen, maar ja, je stelt wel goede vragen.
Ja, heel leuk.
Ik was dol op die vrouw.
Geweldige leraar allebei.
En ik denk dat ik Alfred in het laatste jaar voor maatschappijleer heb gehad. Dat was een totaal niet serieus vak in die tijd.
Nee.
Volgens mij kregen we ook, als je gewoon de opdracht deed, kreeg iedereen volgens mij een 10 voor maatschappijleer.
Zoiets. Ja. Maar Alfred was een geweldige leraar. Maar Janke ook. Ik kwam ze tegen. Ze wonen om de hoek van de Beethovenstraat waar Delcavi was. Ja. Delcavi was dus een lunchroom die wij de Joden noemen. Dat ze altijd veel...
Ja, Joden waren.
Veel potentiële familieleden van jou zaten. Hè?
Ja.
Weet je dat genre? Veel tante Shelley-achtige mensen.
Ja. Ja.
En daar gingen we altijd zitten. En dan nam ik altijd een broodje ham. Ze hadden van die broodje, hele lekkere, krakelige...
Dat klinkt daar weer niet zo Joods. Ja.
Nee, maar het was ook verder helemaal niet... Het had helemaal niks met kosher of Joods te maken. Maar er zaten gewoon veel Beethovenstraat mensen.
Ja.
Van die lekker flinterdun gesneden.
Ik nam altijd een tosti gember kaas.
Kaasgember, ja. Die tosti's waren ook heel lekker.
Ja.
En het was een hele prettige...
Maar dan zat je daar met Hedda en Lisette Lewin.
Ja, die kwamen daar dan ook altijd.
Wij zaten er. En als Lisette dan boodschappen deed, want die woonde daar vlakbij. Dan kwam ze er ook bij. En Hedda zal ook een keer mee geweest zijn.
Nee, heel vaak. Heel vaak op zaterdag. Ja, dat was een soort club die we met z'n vieren hadden.
Jij als zo'n heel mager jongetje.
Ja, met drie stokoude vrouwen. Ja, dat is echt mijn leven geweest.
Maar dit is wel... Kijk,
was ik 15 of zo. Ik was niet eens 7. Ik was echt al flink in mijn tienertijd.
Uit de kluiten gewassen.
Uit de kluiten gewassen, broodmager kind.
Mager uit de kluiten gewassen. Ja, maar Krijs, ik weet dus wel, want ik kwam dus natuurlijk ook graag bij jullie.
Ja.
Maar dit soort dingen, daar word ik dus altijd met... Intrinsiek voel ik altijd dat ik ergens niet bij hoor. Maar als er ergens een soort clubje is waar je even kan aanhaken, dan word ik altijd heel even blij. Dus ik word altijd meteen weer ontroerd van dit verhaal.
Waarom? Omdat dit dat clubjesgevoel heeft.
Ja, zo'n club van, oh, dan zaten we daar en denk ik, oh ja, wat heerlijk om daar dan even zo bij.
Het was wel heel gezellig, man.
Heel gezellig.
Ja. Ja.
Heel erg gezellig. Ja.
Lisette Lewin, wat was dat dan voor vrouw?
Met Lisette Lewin, die heb ik ontmoet toen ik zogenaamd Frans studeerde. Ja. En zij zogenaamd politicologie.
Ja.
Maar in feite waren we altijd verliefd. Zij op Igor Cornelissen.
Ja.
En ik op Geert van Tijn. En brachten wij dus samen heel veel tijd door in de koffiekamer, zoals dat heette.
Ja.
Van de universiteit om te wachten of politicologie uitging.
Want dan kwam Igor Cornelissen naar buiten.
En Geert van Tijn.
Ja.
Studeerde Geert van Tijn ook politicologie?
Ik geloof het ook zogenaamd wel.
Maar die is toch later muziek iemand geworden?
Ja, die is met muziek geworden. Maar toen studeerde hij politicologie. Oh. En waren ze
zogenaamd
allebei,
waarschijnlijk ook.
Allemaal zogenaamd. Ja. Nou, Igor misschien niet. En toen waren ze allebei lid van Politeia. Ja, en wij dus ook.
Ja. Dat was een soort politieke studentenvereniging.
Lid van iets wat Politeia. Ja. Ja, maar dan, ja, politieke studentenvereniging.
Oh, wat
ja.
Heerlijk allemaal. Nee, maar ook dat weet je, dat was gewoon een tijd dat mensen allemaal gewoon zogenaamd iets studeerden.
Ja.
Jarenlang
ja.
ook.
Ja, ja. Heel lang. Ja.
Je kon
heel lang
10 jaar studeren.
En dan op een gegeven moment haalde je kandidaat na een jaar of 8.
Ja. Nou, dat heb ik nooit bereikt, maar goed. En er waren ook hele oude, kalende mannen die ook nog student waren.
Oh ja? Gewoon veertigers.
Ja, precies.
Je kon gewoon je leven lang studeren.
Ja, ongelooflijk.
Dat was ook de term, eeuwige student.
Stroming. Ja. Eeuwige student, ja. Ja. Of education permanent noemden wij het ook wel.
Oh, ja, omdat het komt door jouw studie Frans, Hanneke, natuurlijk.
Ja.
Ja, en door mijn contact met Ko van Kalkar. Ja.
Ko van Kalkar?
Ja, dat
weet
was
je nog Ko van Kalkar?
Ik weet Ko van Kalkar nog, maar Teun kent
nee,
die nog
niet. Ik heb deze even
nou, dat was een onderwijsvernieuwer. Echt? Een onderwijsvernieuwer die, zal ik zeggen, het werkhiaat bij Bassi, mijn moeder, heeft opgevuld tussen het Parool en Hoor Haar.
Oh ja.
Dus tussen het Parool.
Tussen Parool en Hoor Haar heb je het onderwijs nog vernieuwd, Hanneke.
Heeft ze heel even de journalistiek vaarwel gezegd om het onderwijs te gaan vernieuwen.
Ja. Een paar jaar hoor. Ja. Paar jaar.
En was het een
Ko van Kalkar is later overleden omdat hij is aangereden op een zebrapad in Parijs, toch?
Oh. Ja, precies. Ja.
Maar was dat een pseudoniem of heette hij echt zo?
Hij heette echt zo en het was een geweldige man. Echt een onderwijsvernieuwer.
Was je ook verliefd op hem?
Echt een onderwijsvernieuwer?
Nee, helemaal niet.
Een geweldige, echt een onderwijs.
Je had echt zeg maar Maria Montessori en Ko van Kalkar.
Ja,
ongeveer
ja,
wel. Wat was de kern van zijn filosofie?
Dat alle kinderen
democratisering.
Ook les moesten krijgen in dingen die hun vertrouwd waren. Als daar zijn de markt of de woningen. Dus niet alleen maar over Ot en Sien en boomroosvis.
Oh.
Dus hij heeft heel veel programma's laten schrijven en die opgedrongen aan scholen. En ik was een van de opdringers.
Zendeling.
Ja, een handelsreiziger in onderwijsvernieuwing was ik.
En hoe deed je dat dan, Hanneke?
Door de hoofden van scholen te interviewen.
Ja, maar dus ging eerst allemaal vragen zijn. En opeens zei je, maar kan je dan niet gewoon meer over dingen die de kinderen zelf ervaren?
Ja, en probeer dit programma eens. Dit programma van Ko van Kalkar. Ja. Nou, ik geloof dat ik het een beetje onbeholpen weergeef.
Nee, leuk.
Heel beholpen.
Heel amusant.
Ja.
En leuk dat we na 166 zijn we. Leuk dat we toch weer hele nieuwe onderwerpen aansnijden uit je leven.
Ja, dat Kalkar was natuurlijk ook die kernreactor.
Ja.
Dus ik dacht dat misschien een pseudoniem was dat daarop was gestuurd.
Oh ja, nee. Hij was een full-blown communist en heel leuk.
Ja.
Even twee dingen.
Heel bijzonder iemand.
Gijs wil twee dingen nog aan
twee dingen. Om te beginnen, deze vorm van onderwijsvernieuwing is helemaal in onbruik geraakt. Hè? Dit hoor je nooit meer. Van kinderen moeten meer les krijgen over wat er dichtbij ze staat.
Nee, maar je hoort wel, wel heel vaak dat het onderwijs in Finland heel goed is. En dat het onderwijs niet toch wel een beetje, Gijs, dat we de kinderen overvragen. En dat we juist toch wel de kinderen wat meer ruimte moeten geven. Omdat er ook een inherente behoefte aan leren is.
Dat is heel andere dingen dan wat Ko van Kalkar zei.
Heel anders.
Is het heel anders?
Ko van Kalkar die lacht.
Ja, ik ben nog niet. Ik
lach echt.
Ja?
Hallo.
Hi.
Ko van Kalkar lacht meer wakker van arbeiderskinderen die geen vertrouwde lesstof hadden.
Oh.
Dus er werden boeken geschreven over wat koop je op de markt, zal ik maar zeggen. Of weet ik veel.
Wat kinderen toen bezig hield.
Volken, mijn vriend
Volken Beck.
Volken Beck, die tekende al die programma's en daar ken ik Volken van.
Echt?
Ja.
Ja. Het is gewoon echt, een luikje in de maatschappij dat gewoon niet dat voor mij ooit is geopend. Gegaan.
Ja. Maar jij praatte net ook echt als een onderwijsvernieuwer.
Ja.
Terwijl je vindt onderwijs vind je het saaiste onderwerp wat er bestaat. Je hebt wel eens gezegd...
Nee, maar ik heb jou wel eens uitgelegd, Gijs. Ik weet dat het heel belangrijk is, maar het raakt bij mij gewoon maar geen snaar.
Hoe bevlogen je er net over praten?
Ja.
Van Finland.
20 jaar de monitor.
Ja, ongelooflijk.
Gewoon werk.
Ja, gewoon werk.
Hé, maar dat wou ik even ten eerste zeggen.
En ten tweede.
Wat wou ik ten tweede ook weer zeggen?
Ja.
Kut.
Heb je niet in je app staan?
Nee, dat komt
spontaan in me opgebold. Even kijken. Co van Kalkar, Lisette Lewin. Nou...
Ja, ik weet wel, als je vroeger een opstel schreef... Je zei,
oh ja, mam, ik weet alweer. Want toen jij een dood kind had gekregen... toen heb je nog een soort heel boek...
Die montere toon ook.
Ja, maar goed, daar praat je altijd heel monter over. Toen heb je nog een heel boek gekregen van een schoolklas... Ja.
Van dat schoolproject, ja.
Met allemaal tekeningen erin. En alsof je echt een soort juf van die kinderen was.
Maar ik was meer handelsreiziger... In Co van Kalkar, ja, zou ik maar zeggen.
Ja, maar kenden die kinderen jou wel?
Nee, op die school.
Noemde ze je juf Hanneke?
Ja. Dat weet ik niet meer hoe ze me noemde.
En had hij zo'n hele horde van die vrouwen die dan voor hem de hort opgingen?
Ja, een hele horde vrouwen, inderdaad. Als ik nu even naga wie dat allemaal deden, dat was inderdaad wel een horde vrouwen, ja.
Het was ook wel een handige jongen, hè, Co van Kalkar.
Hij heeft
een handige communist, was het.
Hij had de Van Leer Foundation, van de Vaten van Leer... had hij ook bereid gevonden om dat hele project te financieren.
Ik vind het niet erg communistisch.
Nee,
nou, het is wel dialectisch.
Ja, dat is waar.
Zeggen.
Ja. These, ja. Antithese.
Geweldige discussie.
Ja, Henkeliaanse discussie hebben we hier. Okay.
In dat boek met die mooie tekeningen van die kinderen... staat ook de gedenkwaardige tekening met tekst van... u hebt een kind gekregen. Is ze dood of leeft het?
Ja.
Wat?
Ja, want dat boek was ter gelegenheid van mijn geboorte. Gijs, precies, dat boek was ter gelegenheid. En ze hadden waarschijnlijk gehoord dat je eerder al een dood kind had gekregen.
Nee, helemaal niet. Oh. Helemaal niet.
Nou, dan zou het wel helemaal uit de lucht komen vallen.
Dat is een spontane vraag. Gewoon een geïnteresseerde vraag.
Dan voelde dat kind dat er toch iets aan de hand was.
Dat is toch geen normale geïnteresseerde vraag.
Is het dood of leeft?
Nee. Nee, het is gewoon heel erg grappig. Nou, niemand wist van een dood kind. Dat was al jaren daarvoor geweest.
Nee, dat was 1 of 2 jaar daarvoor. Hoe lang was het daarvoor? 2,5 jaar.
Dus jij zegt de tekst, u heeft een kind gekregen, is het dood of levend, is gewoon grappig.
Ja, voor dat kind was het een hele voor de hand liggende gewone vraag. Het kwartje kan de ene kant bevallen en de andere kant.
Dat is waar.
In het leven.
Dat
waren arbeiderskinderen. Hè?
Was dat in 1971, dat andere kind?
Ja. Jij in 1974,
ja,
hè?
Ja, in 1974.
En ik 71.
Januari 74. Ach, dan was dat kind nu net zo oud geweest als jij.
Ja.
Ontroerend.
Nou, ik ben heel blij om dat we heel eventjes de spotlight op Co van Kalkar hebben gezet.
Ja. En op Lisette Lewin.
Gebeurt te weinig.
Ja.
Wat ga je nog doen vandaag, man?
Ik ga naar de tentoonstelling van Marina Abramović.
Oh, leuk. Nou, ga je door de naakte grote mensen heen lopen?
Ik weet het nog niet.
Spannend. Nou, vertel maar volgende week. Dag, mam.
Dag,
jongens.
Doeg.
Dag.
Teun en Gijs vertellen alles. Ja, je hebt net verteld hoe fantastisch je met je zoon over de Beatles praat. Dus ik ben dan wel heel benieuwd waar je dan nu mee komt.
Nou, wat ik dus nu ook met Benjamin heb,
is
dat ik ineens, en dat is eigenlijk een soort omissie in mijn Beatles-liefde geweest, ik ben eens Beatles-singeltjes gaan kopen.
Dat had ik nog. Dit vind ik ook wel echt man en zijn hobby.
Ook echt totaal man en zijn hobby. Maar ook onbegrijpelijk dat ik dat nooit eerder heb gedaan. Ik heb al die platen heb ik dubbel of driedubbel of vierdubbel in mijn bezit. Mono en stereo en alles. Maar ik had eigenlijk die singeltjes altijd veronderachtzaamd. En de Beatles hebben natuurlijk heel veel nummers op single uitgebracht. Maar, en die nooit op plaat uitgebracht.
Dus die nummers had je ook niet?
Nou, wel, want er zijn natuurlijk verzamelplaten waar ze op staan.
Ja.
Maar bijvoorbeeld... Nou, om eentje voorbeeld te noemen. Strawberry Fields Penny Lane. Is waarschijnlijk de beste single ooit in de popmuziek uitgebracht. Ja. Maar die had ik fysiek als single, heb ik die nooit bezeten.
Ja.
En nu wel.
Ja.
En ja, ik vind dat toch. En dat geef je dan.
Maar zijn het dan originele persingen?
Nou, ik probeer wel origineel. Maar goed, singles worden natuurlijk. Soms is er, worden ze opnieuw uitgebracht. Maar meestal is er maar één soort.
Hey, wat stond je ronde. Nou laatst? Je stuurde mij een foto. Wat had je nou ook weer? Dat van een plaat?
Ja, dat was een EP van Mind Games.
Ja.
Van John Lennon. Was voor Record Store Day.
Ja.
Werd die uitgebracht.
Oké. Okay.
Ja, ja. Dat is een. Ja, dat is Record Store Day. Dat is, ik wil nu gewoon die oude singeltjes van de binnen. En dan krijg ik toch weer.
Ja.
Een heel ander, want dan heb je zo, weet ik veel, Lady Madonna en The Inner Light in je hand. En denk je, ja, dit, zo hoort dat liedje eigenlijk te zijn. Dat hoort gewoon, dat is gewoon een singeltje.
En heb je dan ook, zoals Johan Huizinga dat noemde, wat een fantastische term is, een historische sensatie? Dat je dat dan vasthoudt en dat je dan denkt van ja, zo.
Nou, ik heb niet zozeer een historische sensatie. Maar ik vind dus wel, dat, daarom vind ik het ook leuk om LP's van de Beatles te draaien. Omdat de LP het medium is waar dit kunstwerk voor gemaakt is. Dus ook met een kant 1 en een kant 2.
Ja.
En zo voel ik dan dat singeltje als het medium waar Hey Jude en Revolution op horen te staan. Of Strawberry Fields en Penny Lane. Of bijvoorbeeld.
Penny Lane vind ik een beetje een vervelend liedje.
Ja, dat kan wel een vervelend liedje. Maar het is wel, zou ik zeggen, Paul op zijn allerpolst en die soort Bach-achtige solo van die piccolo trompet die erin zit is legendarisch. En het is ze waren toen natuurlijk allebei bezig met soort nostalgische reis in hun hoofd. Dus John Lennon over Strawberry Fields en Paul McCartney over Penny Lane, de buurt waarin hij opgroeide. Dus ja, het is wel, bedoel, je kan van de een meer houden dan van de ander, maar het zijn wel allebei soort mijlpalen of monumenten of hoe je het wil noemen in de Beatles catalogus.
Ja.
En maar goed, ik had en wat ik dan mijn Beatles tip wilde laten zijn is het eerste liedje van een vroege EP van ze uit 1964, waarop stonden de volgende nummers, bijna allemaal covers en één eigen nummer: Long Tall Sally. I Call Your Name, dat is het oorspronknummer. Die had ik volgens mij laatst als Beatles-tip. Slow Down en Matchbox. Laatst is een Carl Perkins cover. Grote liefde van George Harrison. En ik wou dat eerste nummer Long Tall Sally nu als Beatles-tip doen. Omdat ik met de Beatles een enorme liefde voor Little Richard deel.
Ja.
Dit is een liedje waarin Paul McCartney helemaal vol zijn Little Richard. Hij was echt een Little Richard-imitator. Hij kon die stem kon hij gewoon opzetten. Dat lekkere muzikale schreeuwen. Het is een fantastisch nummer. Geweldige cover. Prachtige EP, zoals hij is met die vier liedjes.
Maar dit staat ook allemaal gewoon weer op Spotify. Al die versies.
Al die versies, wat bedoel je?
Nee, dus als jij zegt, ik heb dus jij hebt die EP's, maar dat is natuurlijk allemaal natuurlijk gewoon gedigitaliseerd. En
tuurlijk. Ja. Anders kan nu ook geen Beatles tippen.
Nee, precies.
Nee, maar het is meer, kijk, ik ken dat liedje natuurlijk al heel goed van de CD. Dat was de eerste manier waarop Past Masters, daar zijn ze allemaal op verzameld.
Ja.
Maar als je gewoon dan dat EP'tje in je hand hebt en draait, dan voel je ineens hoe het nummer ooit de wereld in kwam.
Ja.
En hoe het ooit, nou, het is niet zo bedoeld, maar Wat het meest natuurlijke, de meest natuurlijke drager voor deze vier nummers is.
Ja.
Het is gewoon voor het Beatles gevoel is het weer iets anders. En ik snap niet waarom ik niet eerder al die singeltjes ben gaan kopen.
Maar heeft Benjamin dat in jou aangewakkerd? Ja.
Leuk, hè?
Ja, heel leuk. Gijs.
Teun.
Harde Soul van de podcast.
Guusje de Vries.
Lennart van den Burg.
Aan de knoppen. Kees Groenteman montage.
Ja.
En tevens muziek samen met zijn broer Jan en Kiki Jaski.
Adverteren.
Meer van dit.nl.
Op de button drukken.
Op de button drukken.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Meer van dit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.